Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? Waar gaan we het over hebben? Buitenstaanders die willen er ons nog wel eens op wijzen dat het katholiek geloof, het geloof van onze dierbare katholieke kerk, onbegrijpelijke standpunten kent die ook moeilijk met elkaar te rijmen zouden zijn. Ik noem een voorbeeld: geloof en wetenschap. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Sluit dat elkaar niet uit? Want wij beweren toch echt dat het alle twee belangrijk is. Hoe zit dat dan? Of jullie zeggen dat God vergevingsgezind is, maar ook dat hij het kwaad dat je uitgespookt hebt straft. Ja, wat is het nou? Hoe kun je dat met elkaar ruimen? Geloof maakt je vrij, zo wordt gezegd. De waarheid zal u vrijmaken, die waarheid van Christus. Maar ja, waarom dan al die regels en verplichtingen? Dat maakt me onvrij. En dan nog zoiets, die kerk van jullie die noemt zich heilig, maar wordt bevolkt door zondaars. Hoe zit dat dan? En laten we die tegenstellingen serieus nemen. Kritiek, wat moet je ermee? Heel simpel. Kijken of het terecht is. En als het terecht is, dan moet je er wat aan doen. Is het niet terecht? Nou, dan moet je je kunnen verantwoorden. Dat gaan we doen. Hoe pakken we het aan? Laten we eens een neutrale onderzoeker los op het evangelie, op de kerk, op de standpunten. Laten we maar een neutrale onderzoeker erop los, op het evangelie. Iemand die onbekend is met de christelijke traditie. Wat gebeurt er dan? Nou, onze onderzoeksjournalist die begint te lezen. Natuurlijk met de aanname dat het leven van deze Jezus, hetzelfde is als die van andere mensen. En hij vindt natuurlijk heel wat bevestigingen van die theorie. Hier is iemand geboren uit een vrouw, die krijgt honger als hij een tijd niet gegeten heeft. Er is iemand die toeneemt in wijsheid, iemand die in de werkplaats van een timmerman werkt, iemand die zich verheugt, die verdriet heeft, iemand die vrienden heeft, die vijanden heeft, die in feite al die ervaringen van het menselijke leven doormaakt waaraan de mensheid onderhevig is. Iemand die net als andere mensen sterft en in een graf wordt gelegd. En zelfs de wonderen van dat leven probeert hij te verklaren door de wonderbaarlijke menselijkheid van de held. Als hij zoiets leest als de wonderbare broodvermenigvuldiging, dan zal hij denken, ach, de mensen waren zo geraakt door de woorden van deze wonderlijke man, deze Jezus, dat ze allemaal hun eigen brood tevoorschijn haalden en dat met elkaar begonnen te delen. Maar dan, als hij verder leest, dan komt hij in de problemen. Want als deze Jezus alleen maar een mens was, was een ander mens, hoe volmaakt en verheven ook, hoe komt het dan dat zijn heiligheid anders is dan die van andere heiligen, die zich zeer bewust zijn van hun onvolmaaktheid? Andere heiligen betreurden dat ze nog zo ver van Gods volmaaktheid verwijderd waren. Maar hier ziet het ook anders uit. Maar bij deze mens, Jezus, lijkt alles omgekeerd. Toen hij voor de wereld stond, riep hij de mensen op om hem na te volgen. Anderen deden dat niet, die noemden zichzelf zondaars. En deze Jezus die wees naar zichzelf als de weg naar de Vader. Anderen noemen juist anderen om de weg naar de Vader te volgen. namelijk Jezus, maar deze wijst naar zichzelf. En deze noemt zichzelf de weg. Hij noemt zichzelf de waarheid en het leven. Dan kan het zijn dat onze onderzoeker vervolgens het evangelie benadert. Nou ja, dan maar met een nieuwe veronderstelling. Hij denkt dat hij zich vergist heeft in zijn interpretatie, dat zo'n leven überhaupt menselijk was. Want nooit sprak er een mens zoals deze mens, zoals deze Jezus. Wat voor mens is dit dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En hoe tenslotte zal de onderzoeker zich afvragen, hoe kan een mens zonder menselijke vader geboren worden? En hoe kan hij op de derde dag uit de dood opstaan? Of hoe zouden zulke wonderen überhaupt verteld kunnen worden over iemand als die is als andere mensen? En daar begint hij maar opnieuw met zijn onderzoek. Hier zegt hij tegen zichzelf, nou, hier is het oude sprookje, maar dat dan werkelijkheid wordt. Hier is een God neergedaald om onder de mensen te wonen. We kennen de oude mythische verhalen uit de Griekse mythologie. Daar kom je ook dit soort dingen tegen. Maar hier lijkt het geen mythe te zijn, maar werkelijkheid. Hier is een God werkelijk neergedaald onder de mensen. Hier is dan ook de oplossing van al zijn problemen, zo denkt hij. Maar opnieuw is hij verbijsterd, want ja, als het hier om God gaat, hoe kan die moe worden? Hoe kan die werken als timmermanszoon? Hoe kan die sterven aan een kruis? Hoe kan het eeuwige woord 30 jaar zwijgen? Hoe kan de oneindige in een kribbe liggen? En hoe kan de bron van leven onderworpen zijn aan de dood? En ja, wanhopig vraagt hij zich af, die woorden van Jezus zelf, wat moet hij daarmee? En de verbijstering wordt groter met elke uitspraak van Jezus. Als Jezus een mens is, hoe kan hij dan zeggen, mijn vader en ik zijn één? Hè? Als het over de vader gaat, gaat het namelijk over God. Als hij een mens is, hoe kan hij dan zeggen, God en ik zijn één? En als Christus God is, hoe kan hij dan zeggen dat zijn vader groter is dan hij? En als Jezus een mens is, hoe kan hij dan zeggen, voor Abraham was ik, hè? Voor Abraham was ik er al. En als Jezus God is, hoe kan hij zich dan mensenzoon noemen? Kijk, dit zijn de paradoxen van het christendom. Een paradox, zijn het tegenstellingen? Nee, het zijn schijnbare tegenstellingen. Als we die paradoxen een beetje begrijpen, wordt ons ineens heel veel duidelijk. En paradoxen, nogmaals, het zijn schijnbare tegenstellingen. Schijnbaar. Het zijn geen tegenstellingen die elkaar uitsluiten. We hebben het niet over vierkante cirkels, zal ik maar zeggen. Het gaat om uitersten die bij elkaar gehouden worden. Het is niet het een of het ander, maar het is het een en het ander. Hier is dan die Jezus die kwam om verdriet van de mensen te verzachten en om de vermoeide rust te geven. Hij die een zoet juk en een lichte last aanbiedt. Maar ook iemand die vertelt dat niemand zijn leerling kan zijn als die niet de zwaarste van alle lasten op zich wil nemen om hem bergopwaarts te volgen. Nog zo'n paradox. Hier is iemand, de geneesheer van ziel en lichaam, en die trok rond om goed te doen en het voorbeeld van activiteit in dienst van God. Hij heeft nogal wat ondernomen, maar hij is dezelfde die de stille passiviteit van Maria, de zus van Martha, uitroept tot het betere deel dat haar niet ontnomen zal worden. Ja, activiteit en passiviteit. Hoe ruim je dat? Zo meer zo'n paradox. En hier wendt hij zich op het ene moment met het licht van de strijd in zijn ogen. En op een ander moment zegt hij, doe die zwaarden weg, want mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nog zo een, hier is de vredestichter die de ene keer zijn zegen uitspreekt over hen die vrede stichten, hè, zalig die vrede stichten. En op een ander moment zegt hij dat hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar het zwaard. Nog zo een, Jezus is degene die rouwen, die bestemt tot hij als gezegend, hè, zalig de treurende, zegt hij toch, hè. En toch, hij draagt zijn leerlingen op zich te verheugen en vooral blijdschap te tonen. Dit soort paradoxen, dat verbijstert buitenstaanders. Hoe kunnen jullie dat rijmen, zeggen ze dan? En het is de katholieke kerk en volgens mij alleen de katholieke leer die een sleutel biedt tot deze vragen. En die sleutel die is gelegen in, en dat is kernachtig, de incarnatie. God die mens wordt, die God zelf is en blijft 100%, maar ook en tegelijkertijd 100% mens is. Dat is de kern en de sleutel voor al deze vragen. Alle ketterij uit het verleden en het heden overigens, die vloeien voort uit het wegstrepen van één van de twee. Hij is God, maar geen mens. Of hij is mens, maar geen God. Ja, dan ontstaan er problemen en verwarring. Maar juist als je dit bij elkaar houdt, hij is volledig God, volledig mens, dan heb je die twee uitersten die bij elkaar horen. En je moet niet de een van de ander wegstrepen. Docetus, wat riep die? Christus is God. En dat is het. En daarom zei hij, scheur alles uit het evangelie wat spreekt over zijn mens zijn. Want nee, een God kan niet bloeden, die kan niet lijden, die kan niet sterven. God kan niet vermoeid raken, die hoeft ook niet te eten. Hij kan ook niet het verdriet van een mens voelen. Nee, zegt de moderne criticus, Jezus is mens. Geen God, alleen mens. En daarom scheurt hij de bladzijde uit het evangelie over zijn maagdelijke geboorte, over de wonderen en over een verrijzenis uit de dood. Niemand anders dan een katholiek neemt het evangelie aan gewoon zoals het geschreven is. Niemand anders dan een mens die gelooft dat Christus zowel God als mens is, die er genoegen mee neemt dat te geloven en te buigen, nou ja, voor de paradox der paradoxen die we de menswording noemen, hè, de incarnatie, om het mysterie te accepteren dat God, die eeuwig is en mens is, mens die sterfelijk is, in één persoon verenigd zijn. En als we dat beseffen, kunnen we beginnen te begrijpen. We zijn ook een mens, hè? U en ik. We hebben een dubbele natuur. Ziel en lichaam maken de mens tot mens. Als we slechts een lichaam hadden, hè, als we slechts dieren waren, nou, dan zouden we net zo gelukkig kunnen zijn als dieren. Hè? Ik heb een buurman en die heeft een hond. En dat beest is het vrolijkste beest dat ik ken. Die heeft een goed baasje, die heeft te eten, die zit een beetje te maffen op het kleedje. En die is helemaal gelukkig. En als wij slechts dieren waren, zouden we net zo gelukkig kunnen zijn als die beesten. Maar dan is toch altijd nog dat gemis, is dit alles, hè? U kent het liedje van Doe Maar Wel, we hebben een huis, een auto, elkaar, een kind. En elke keer is dit alles. Een mens is meer dan alleen een lichaam, het heeft een ziel. Overigens, als we slechts geesten waren, dan zou de vreugde van de engelen de onze zijn. Maar zo werkt het ook weer niet. Als we een van die twee wegstrepen, hè, ziel of lichaam, ja, dan raken we in verwarring. Als we leven als dieren, dan kunnen we niet afdalen naar hun tevredenheid, want onze sterfelijke ziel, die reikt naar iets hogers. Dus leven als dieren moeten we niet doen. En als we het lichamelijke verwaarlozen, ja, dan sleept datzelfde vertoonde lichaam onze onsterfelijke geest naar beneden. Het komt hierop neer. Alleen de aanvaarding van de twee naturen van Jezus lost de problemen van het evangelie op. Alleen de aanvaarding van de twee delen van onze eigen natuur, lichaam en geest, stelt ons in staat om te leven zoals God het bedoeld heeft. Het ene moment overheersen de fysieke vreugde, de geneugte van het leven, die mogen er ook zijn. Maar een andere keer overheersen de geestelijke vreugde. Die stemmingen wisselen elkaar af. Zo zit het in een mensenleven. En zo is er uiteindelijk voor ons, nou, niet de vreugde zoals die van Bello, hè, de hond van mijn buurman, nog die van de engelen, maar de vreugde van de mensheid. De paradox van de menswording van God, die mens wordt, van God die volledig God blijft, hè, 100%, en 100% mens wordt, mens als u als ik, dus niet gemengd, niet half-half, nee, beide volledig, daar ligt de sleutel van het begrijpen van het katholiek geloof. De paradox als sleutel van het hele evangelie, het hele Nieuwe Testament. En die paradox, en nogmaals, 100% God, 100% mens, niet het een, niet het ander, nee beide, en, is ook de sleutel tot die andere paradox van ons geloof, van die vreemde vermenging van mysterie en verstand, het begrijpen, die vereniging van hemel en aarde, van een kerk die heilig is en tegelijk zondig, een kerk die armoede zalig prijst, van sterven om te leven. Al deze paradoxen kunnen maar begrepen worden door degene die aanvaardt dat Jezus zowel goddelijk is als menselijk. Laten we eens kijken naar die eerste paradox, hè, naar die schijnbare tegenstelling. De katholieke kerk, wat is die? Goddelijk en menselijk, heilig en zondig. Alle twee tegelijk? Ja, alle twee tegelijk. De enige manier om de paradoxen van het evangelie te begrijpen, nogmaals, hè, om te begrijpen dat schijnbare tegenstellingen met elkaar te verzoenen zijn, die ligt in de katholieke doctrine van de incarnatie. Alleen voor hem die gelooft dat Jezus volledig God en volledig mens is, is het evangelie geen vat van tegenstrijdigheden, maar juist samenhangend en begrijpelijk. De ketters waren altijd degene die de makkelijke oplossing zochten, die aan de ene kant de goddelijkheid van Jezus accepteerden en de bewijzen van de menselijkheid verwierpen, of, en dat is de andere zijde, die zijn menselijkheid accepteerden en de bewijzen van zijn goddelijkheid verwierpen. In onze geseculariteerde tijd verwerpt men vooral Jezus' goddelijkheid, dus ook de wonderen, want ja, een mens kan geen wonderen verrichten. En zo, daar vloeien eigenlijk alle ketterijen uit voort, dat je het een accepteert en het ander wegstreept. C.S. Lewis, onze grote vriend C.S. Lewis, en hoe kwam die tot geloof? Doordat zijn vriend Tolkien, J.R. Tolkien, ook een bekende naam, die zei tegen Lewis: lees nou eens dat evangelie, dat Nieuwe Testament, en lees het nou eens gewoon zoals het er staat. En ga niet bezwaren oprichten van een wonder, hoe kan dat? Nee, ik neem eens aan dat die gewoon gebeurd zijn. Dat Jezus daar rondliep, dat alles wat er staat, dat het zo gebeurd is. En toen viel het kwartje. Toen viel het kwartje bij Lewis. En toen vielen de puzzelstukjes pas in elkaar en klopte het hele plaatje. Want juist als je het menselijke eruit knipt uit de Bijbel, dan blijft er een onbegrijpelijk verhaal over. Als je het goddelijke eruit scheurt, die zinnen over de goddelijkheid, dus de wonder en zo, ook dan blijft er een onbegrijpelijk verhaal over. Maar juist als je het bij elkaar neemt, als je het leest wat er staat, dan vallen de puzzelstukjes in elkaar. Stel, een welwillende journalist die gaat op onderzoek uit. Wie is deze Jezus van Nazareth? Hoe zou zijn verslag van die Rooms-Katholieke kerk er dan uitzien? Een welwillende onderzoeker. In het begin lijkt hem alles goddelijk. Hij ziet bijvoorbeeld hoe uniek die Rooms-Katholieke kerk is. Hoe anders dan alle andere menselijke samenlevingen. Immers andere samenlevingen zijn voor hun bestaan afhankelijk van een aangename menselijke omgeving. En christendom floreert vaak juist in de moeilijkste omstandigheden. Het bloed van de martelaar is het zaad van het geloof, zeggen we wel. Heel wonderlijk. Andere samenlevingen hebben hun tijd gehad en gaan ten onder in ontbinding en corruptie. Het ene koninkrijk volgt het andere op. Christendom bestaat na 2000 jaar nog steeds. Andere dynastieën komen en gaan, er komen op en gaan ten onder. Maar de dynastie van Petrus die blijft onbewogen al 2000 jaar lang. En andere instellingen nemen af met de invloed die ze in de wereld kunnen uitoefenen. En christendom daarentegen is meestal het meest effectief als haar aardse belangen het geringst zijn. Wat ziet onze journalist nog meer als je kijkt naar de Rooms-Katholieke kerk? Goddelijke schoonheid. Zelfs dat iets slechts iets goeds kan voortbrengen uit iets wat slecht is. Hij ziet een genade die hij niet kan begrijpen. Hij ziet met verwondering hoe het christendom ook gewoon menselijke dingen benut. Een verdwijnende heidense taal die we nog steeds gebruiken. Een ontluikende wetenschap of filosofie. En die daar haar eigen onsterfelijkheid in aanbrengt. Zelfs het bijgeloof van het platteland. Het wordt niet platgeslagen, maar gekerstend. En de gewoonte of rieten van een heidense samenleving, die maakt ze tot symbolen van een levende eredienst. Al gaat het maar om de dennenboom of de datum van Pasen. Ze gebruikt die gewoon, wat er al was, maar dan met een totaal nieuwe levende betekenis. Het is dus het goddelijke karakter dat onze onderzoeker ziet. En dat terecht. Maar hij trekt er wel de verkeerde conclusies uit. Want zo zal hij zeggen, als christendom zo volmaakt is, zo redeneert hij dan, dan kan ze niets anders dan volmaakt zijn. En als ze goddelijk is, kan de kerk in geen enkele opzicht menselijk zijn. Kortom, die pausen die moeten allemaal heiligen zijn, die priesters allemaal stralende lichten en de gelovigen allemaal sterren aan het firmament. Want als ze goddelijk is, moet haar beleid ook onfeilbaar zijn, haar daden voorbeeldig. Egoïsme, dat mag nergens voorkomen. Ook geen ambities of machtsdrang en geen instabiliteit. Maar dan begint die bewijzen van de menselijkheid van die Rooms-Katholieke Kerk tegen te komen. Hij leest de geschiedenis en ontdekt hier en daar een paus die bepaald geen hoogstaand moreel leven heeft geleid. Hij ontmoet een afvallige priester. Hij hoort over wreedheden die begaan zijn in Jezus' naam. En hij praat met een bekeerling die zelf vandaan die kerk heeft verlaten. En er wordt vrolijk verteld over de geschiedenis van een familie die het geloof heeft behouden in de hele periode van vervolging. En juist in het tijdperk van tolerantie heeft verloren. En hij is geschokt en hij denkt, ja, hoe kan dit een goddelijk genootschap zijn, deze Rooms-Katholieke Kerk? Goed, heel anders. Een andere onderzoeker. Je hebt er ook onderzoekers bij die de kerk bestuderen, maar dan vanuit precies de tegenovergestelde richting. Voor hem is gewoon, het is een menselijk gezelschap. Zoals er meer menselijke gezelschappen zijn, genootschappen of inrichtingen, staatsinrichtingen, maar niks meer. En hij vindt inderdaad heel veel bevestigingen voor zijn theorie dat de kerk gewoon een menselijk instituut is. Hij ziet haar verbazingwekkende succes in de eerste eeuwen van het christendom, de snelle verspreiding van de Rooms-Katholieke Kerk en de groei van haar invloed. Maar wat ziet hij achter die dingen? Nou ja, niets meer dan toevallige omstandigheid van het bestaan van het Romeinse Rijk. Ja, daar hebben ze gebruik van gemaakt. Zo kun je het makkelijker verspreiden. Of hij ziet de plotselinge en snelle opkomst van de macht van de Romeinse paus. En hij verklaart dit door het gelukkige toeval dat het centrum van het Rijk, het Romeins Rijk, naar het oosten verhuisde en daardoor in Rome een oud prestige en een lege troon achterliet. En de kerk heeft die ingevuld. Hij ziet hoe de kerk heeft geprofiteerd van de verdeeldheid ook van Europa. En zij kon daar die eenheid laten zien. En hoe zij de oude Latijnse genie voor recht en orde heeft geërfd. En hij vindt in deze dingen een verklaring voor haar eenheid en voor haar aanspraak om over prinsen en koningen te heersen. Want die tijd is er ook geweest. Maar voor hem zijn dit allemaal toevallige geluksfactoren. De Rooms-Katholieke Kerk is gewoon een menselijk instituut en meer niet. Niks meer dan dat. En er is op het eerste gezicht geen verschijnsel in het leven van die kerk waarvoor geen menselijke verklaring te vinden is. Er zijn allemaal menselijke verklaringen te vinden. Het is interessant als resultaat van, nou ja, ontelbaar gecompliceerde krachten. En die kerk is ook eerbiedwaardig als de oudste samenhangende samenleving van Europa. En die Rooms-Katholieke Kerk heeft het voordeel van de Italiaanse diplomatie. En dan is ook nog eens sluw en onverdroten en volhardend geweest. Kortom, allemaal mensenwerk. Maar dan, als je dieper gaat graven, begint hij fenomenen tegen te komen die hij helemaal niet kan rijmen met zijn eerdere bevindingen. Als die katholieke kerk slechts menselijk is, waarom lijken de wetten van alle andere menselijke samenlevingen haar dan helemaal niet te beïnvloeden? Waarom vertoont alleen die katholieke kerk geen neiging tot ontbinding en verval, zoals dat wel met andere koninkrijken en keizerrijken het geval is? Kijk maar naar de geschiedenisboekjes. En waarom is die katholieke kerk niet opgesplitst, zoals al die andere imperia wel? Kijk hoe het Romeinse Rijk uit elkaar viel, enzovoorts. En hoe komt het dat zij wel de eenheid heeft bewaard? En wat ziet onze onderzoeker nog meer? Hij ziet de verschijnselen van haar heiligheid. Heiligen die buitenaardse moed en deugden vertonen. En dat vind je ook wonderlijk voor een menselijk instituut. Hij kan dat niet rijmen. En als die kerk slechts middeleeuws is, hoe kan het dan dat ze in onze moderne tijd wereldwijd nog steeds groeit? Want wereldwijd groeit onder die katholieke kerk nog steeds. En als die kerk slechts, nou, vooral Europese trekken heeft, hoe kan het dan dat die kerk met het Verre Oosten en Afrika kan omgaan, op haar eigen voorwaarden. En als die kerk slechts het resultaat is van tijdelijke toevallige omstandigheden, hoe kan het dan dat haar spirituele invloed geen teken van verzwakking vertoont wanneer de krachten die haar hebben helpen opbouwen zich verspreiden? En dan wordt onze journalist steeds onzekerder. Als die kerk menselijk is, waarom is ze dan zo duidelijk goddelijk? En als ze goddelijk is, waar komt dan haar duidelijke menselijkheid vandaan? Ja, eerst vroegen mensen, als Christus God is, hoe kan hij dan honger hebben en aan een kruis sterven? En nu vragen mensen, als Jezus mens is, hoe kan hij dan duivels uitdrijven, wonderen verrichten en opstaan uit de dood? Ik kom terug bij het katholieke antwoord. Behandelt de katholieke kerk uitsluitend als goddelijk en je zult struikelen over haar schandalen, haar mislukkingen en haar tekortkomingen. Als je de kerk louter bekijkt als een menselijk instituut, dan zul je verbaasd zijn over haar wonderen, haar heiligheid. Natuurlijk is die katholieke kerk menselijk. Ze bestaat uit feilbare mensen en haar menselijkheid is niet vrij van zonde. En daarom zijn er altijd schandalen geweest en zullen er die er ook altijd zijn. Pausen die kunnen hun vertrouwen beschamen in alle menselijke aangelegenheden. En priesters hun kudde, leken hun geloof, geen mens is veilig. En omdat ze menselijk is, is het volkomen waar dat ze geprofiteerd heeft van menselijke omstandigheden om haar macht te vergroten. En het is waar, ongetwijfeld was het bestaan van het Romeinse Rijk met zijn wegen en zijn snelle transportmiddelen en zijn organisatie, die maakte het mogelijk dat het evangelie snel verspreid kon worden. En ongetwijfeld was het de lege troon van Caesar en het prestige van Rome dat ervoor zorgde dat de wereld de autoriteit van de stoel van Petrus accepteerde. En ongetwijfeld was het de verdeeldheid van Europa die de eenheid van de kerk verstevigde en mensen ertoe bracht om te kijken naar een opperste autoriteit die hun verschillen zou kunnen oplossen. Er is nauwelijks een opening in menselijke aangelegenheden waarin ze zich niet heeft gestort, nauwelijks een kans die ze heeft gemist. Menselijke aangelegenheden, menselijke zonden en zwakheden, evenals menselijke deugden, die hebben allemaal bijgedragen aan haar macht. En zo groeit een boom zelfs in ongeschikte grond. De rotsen die de wortels belemmeren, worden later hun steun. En de rijke grond is opgenomen in het leven van de bladeren en de wind die het jonge boompje in gevaar bracht, heeft ook zijn weerstandskracht ontwikkeld. Tot slot, die kerk, jazeker, die is menselijk. En er zijn verschrikkelijke schandalen geweest, schandelijke zondaars, Gods lastelijke afvalgen, maar ook heiligen. Dit is de eerste paradox, een heilige kerk die bestaat uit zondaars. In de volgende aflevering gaan we naar een tweede paradox. Ja, oorlog en vrede. Jezus zei tenslotte, zalig de vredestichters. Ze zullen kinderen van God genoemd worden. Maar hij zei ook, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar het zwaard. Hoe zit dat dan? Dat is voor de volgende aflevering.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind, Adam. Blijf nu, je wordt door mij bemind.